wat wij hier, lieve broeders en zusters, hebben voorgelezen uit Exodus 32, dat vertelt ons van een zeer schandelijke contractbreuk van het volk Israël. Zelfs dan nadat het pas uit Egypte is uitgeleid door de liefde Gods, door de kracht Gods, met sterke hand en onder betoning van grote tekenen en wonderen. Het is contractbreuk ook omdat de Heere God hun volop de gelegenheid gesteld heeft. U kunt dat lezen in Exodus 24, om ja of nee te zeggen. En daar lezen we dan: het gehele volk antwoordde eenstemmig: alles wat de Heere gesproken heeft, zullen wij doen. En het altaar dat Mozes gebouwd had bij die verbondsluiting en het bloed van het offerdier dat erop geslacht was en geofferd werd, dat bloed werd gesprenkeld op het volk, het werd met bloed bezegeld. Een bloedverbond was het, een bloedcontract met de eeuwige God, hun bevrijder en uitleider. En direct erop vindt dan deze geschiedenis plaats. Een contractbreuk. En het was ook eigenlijk een contractbreuk met Mozes. Want wij lezen dat hij zelf van de kant van de gemeente het verzoek had gekregen. In Exodus 20, vers 19 staat dat. Dat zij de stem zo vreselijk vonden dat ze dachten te sterven. Want ze hadden alle de stem van God gehoord bij de verbondsluiting op de Sinaï. Maar ze vroegen of Mozes voortaan maar wilde bemiddelen, omdat ze bang waren bij het horen van de stem van God te zullen sterven. Ik kan me dat wel enigszins voorstellen, broeders en zusters. Dat het Joodse volk bang was om te sterven bij het horen van de stem van God. Ook in Deuteronomium wordt dat nog bevestigd, dat het hele volk de stem uit het vuur gehoord heeft. Daar wordt de vraag gesteld door Mozes aan het volk: want vraag toch naar de dagen van het verleden, van voor uw tijd, sinds de dag dat God de mens op de aarde schiep, en vraag van het ene einde des hemels tot het andere, of er zoiets groots is gebeurd, of iets dergelijks is gehoord. Heeft ooit een volk een goddelijke stem gehoord, sprekende uit het midden van het vuur, zoals gij die gehoord hebt, en het leven behouden? Of heeft ooit een God beproefd te komen om zich een volk te nemen uit het midden van een ander volk, door beproevingen, door tekenen, door wonderen en strijd, met een sterke hand en een uitgestrekte arm en met grote verschrikkingen, zoals de Heere uw God om uwentwil dit alles in Egypte voor uw ogen gedaan heeft? Ge hebt het te zien gekregen, opdat ge zoudt weten dat de Heere de enige God is en er geen ander behalve Hij. Uit de hemel heeft Hij u zijn stem doen horen om u te vermanen. Op de aarde heeft Hij u zijn groot vuur doen zien en zijn woorden hebt gij gehoord uit het midden van het vuur. Omdat Hij uw vaderen heeft lief gehad en hun nakroos heeft uitverkoren, heeft Hij zelf u met zijn grote kracht uit Egypte geleid, om volken groter en machtiger dan gij voor u uit te verdrijven, om u in hun land te brengen en het u ten erfdeel te geven, zoals dit heden het geval is. Weet daarom heden en neem het ter harte dat de Heere de enige God is, in de hemel daarboven en op de aarde hier beneden, er is geen ander. Onderhoud dan zijn inzettingen en zijn geboden, die ik u heden opleg, opdat het u en uw kinderen na u welga en opdat ge lang leeft in het land dat de Heere uw God u geven zal voor altijd. Dat is duidelijke taal, broeders en zusters. En hoewel ze dit alles hadden meegemaakt, zo'n belevenis hadden gehad daar bij de Sinaï, dat ze erbij stonden te beven en dachten dat ze sterven zouden bij het horen van de stem van God, duurde het maar even, als Mozes 40 dagen weer in de tegenwoordigheid Gods is, door God uitgenodigd, Aaron de zaakwaarnemer is, Mozes toch ook op hun wens gedelegeerd is om met God te spreken, want liever hadden ze dat zelf niet meer, dat die stem hoorbaar was voor hun. Dan duurt het 40 dagen en dan is Mozes in de tegenwoordigheid Gods. En dan zeggen ze tegen Aaron: maak ons goden die voor ons aangezicht uitgaan en die ons in Kanaan brengen. Want wat er van Mozes geworden is, de man die ons uitdreef uit Egypte, dat weten we niet. Ze halen de schouders op. Na 40 dagen al. Dit, broeders en zusters, is niet alleen maar contractbreuk. In een geestelijk vlak verbondsbreuk. Bondsbreuk met de eeuwige. Maar dit is ook een belediging van de bedoeling van God. Met dat weer opnieuw met Mozes spreken. Want het was niet genoeg dat ze de wet hadden gekregen. Het was niet genoeg dat daar voorschriften waren. Het was ook nog niet genoeg dat ze nu uit Egypte weg waren uit de slavernij. En dat ze daar al een altaar hadden waarop het bloed gesprenkeld werd. Dat was niet genoeg. Maar God zocht nu, dat was het volgende punt op het goddelijke programma. God zocht nu werkelijk te komen wonen in zijn volk. Er staat letterlijk in Exodus 25 vers 8. Zij zullen mij een heiligdom maken dat ik in hun midden wonen. En dan neemt God Mozes apart. Want als God komt wonen en voor zijn eigen woning inrichting gaat zorgen, om het dus gewoontjes te zeggen, dan moet het wel allemaal tot in de details geregeld worden en dan moet het aan Mozes getoond worden, opdat hij het allemaal zal maken naar het voorbeeld dat op de berg getoond is. En dan zal, dat weten wij nu achteraf, het hele wonen van God zijn op de basis en nooit anders dan op de basis van het bloed der verzoening. Dan is het een voortzetting van dat Pesachlam dat daar geslacht is in Egypte. De hele eredienst zal daar een voortzetting van zijn. Dan is er ergens een plaatsvervangende dood ingetreden die God zelf gaf voor het volk. Anders zou die op dat volk en in dat volk niet kunnen wonen. En dan is Mozes in de tegenwoordigheid Gods. En dan moet hij daar onder zijn menselijke schedel opvangen wat God hem toont. Heel duidelijk. Over de tentbouw. Over zijn plannen om te komen wonen onder zijn volk. En terwijl God daarmee bezig is om alles klaar te maken, dat hij kan woning maken in de gemeente, dat de wolk kan neerdalen, dat de Heilige Geest kan komen, want tot een boek Openbaring toe horen we, en de tent God zal bij de mensen zijn, en hij zal bij hen wonen. En alle tranen zullen van de ogen afgewist worden. Het is het lieflijke thema door de hele schrift en door de hele heilsgeschiedenis, dat God woning zoekt in de gemeente die hij verkiest en eeuwige leven. Eerst Israël en daarna uit de heidenwereld allen die bij dat verkoren Israël worden ingelijfd. Die op de oude stam van de gelovige vaderen worden geënt. God zoekt inwoning. Ik zeg, broeders en zussen, dat is het lieflijke thema door de hele schrift. Het is ook een heel diep begrip. Want wonen, dat is heel iets anders dan even vertoeven in de wachtkamer van een station, waar de gaande en de komende man te vinden is. Waar je hoogstens even kunt zitten voor een kadetje of voor een broodje of voor een kopje koffie te gebruiken, als er tenminste nog een zitplaats is. Want er zijn ook wel wachtlokalen waar geen zitplaatsen zijn. En dan komen de mensen binnen om even te schuilen voor de regen en voor de wind. En dan gaan ze weer door. U hebt ze hier ook wel aan het station, hier in Amsterdam. Op het zoveelste, pardon. Geen wachtkamer. Een woning is iets anders. Bij een woning hoort de sleutel, hoort een eigenaar. En wie de hoofdbewoner is van een huis, die draagt verantwoordelijkheid voor dat huis om de huur te betalen. Of in ieder geval alle lasten die daarbij horen om te verzorgen. Het is het verenigingspunt voor het gezin. Het is het dak boven het hoofd van de gezinsleden. Het is de startplaats voor activiteit naar buiten. Een woning is heel wat. Wonen betekent verantwoordelijkheid dragen, zorg. Wie daar woont, regelt de boel in dat huis, de spulletjes in dat huis. En als God zoekt om te komen wonen, dan kraakt hij geen woning. God kraakt geen woning. God ziet wel een leegstand pand. Want als Israël uit Egypte geleid is, en als de geest die daar over het volk heerste, die geest van Egypte en die geest van de stier, van Apis, de stiercultus, uiteindelijk was het een bezetenheid daar, met felle onderdrukkingen. Ze hebben daar ook de afgodengedienst, staat in het boek Jozua. Dat wil zeggen, ze hebben de demonen toegelaten. En het is alleen de duivel die een huis kraakt, een pand kraakt, om het te bezetten. Dat is familie, dat woord bezetten, van bezetenheid. God kraakt geen enkel pand, geen enkele ziel, geen enkel hart. Hij kraakt ook Israël niet. Ook niet als het leeg staat. En het nog gevuld moet worden door zijn inwoning. Als er enkel nog maar een huurcontract overhandigd is en er een verbond gesloten is. En hij ze wel uit dat slavernijhuis weggehaald heeft. Maar toch ergens het gevuld moet worden, het huis niet mag blijven leegstaan en dat hij daarom wil komen wonen onder zijn volk. En Mozes apart roept en zegt, nou ga ik met je bespreken hoe die woning van mij eruit moet zien. Nee, God gebruikt geen geweld. God vraagt wel de sleutel. God wil graag dat wij hem toelaten. En van die boodschap is de hele schrift vol. U kunt het lezen in 2 Korinther 6 bijvoorbeeld. Scheid u af van het verkeerde. En ze zullen mij zijn tot zoon en dochter. En ik zal hun tot een vader zijn. Want ze mogen mijn tempel zijn. Het huis waar ik woon. De gemeente, tempel van de Heilige Geest. Opdat door het geloof Christus wonen in uw harten. Wonen staat er. In Johannes 14, daar leest u. Dat wie mij lief heeft en de Vader lief heeft, wij zullen tot hem komen en woning bij hem maken. Dan zegt God zo, geef me nou maar de sleutel. Ik tyranniseer je niet, ik ben geen lastige inwoner of bijwoner. Maar je wordt wel de hoofdbewoner. Je wordt de hoofdbewoner. Hij regelt dan de boel in je binnenste. Zeg wat hoor. Een dichteres in Nederland heeft gezegd, hij kwam in met al zijn liefde en luister. Toen hij zijn intrek nam. En ik kan niet zeggen op hoeveel plaatsen het allemaal niet genoemd wordt. Wordt vervuld tot al de volheid Gods. God wil komen met zijn volheid. Dat hij Mozes apart neemt. Om 40 dagen met hem te spreken. Dat betekent natuurlijk ook dat God de eeuwen overziet. En dat hij tenslotte daar een tent gaat neerlaten op de aarde. Die zijn eigen zoon zelf is. Die deze tempel afbreekt. In 3 dagen zal ik hem opbouwen. Hij noemde zijn eigen lichaam de tempel Gods. Hij had de volheid des geestes. In hem woonde de volheid Gods lichamelijk, staat er in de Kolossenbrief. De volheid van God woonde in Jezus van Nazareth lichamelijk. God had daar volop woning in zijn ziel. Die mij ziet, ziet de Vader, kon hij zeggen. En God overzag de eeuwen dat hij dat in zijn zoon zou doen, zou neerkomen, zou wonen. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, zegt Johannes. Vol van genade en waarheid. En hij heeft onder ons gewoond, getabernakeld. Ik geloof dat het eskenazen in het Grieks is. Ik weet het niet precies meer. Hij woonde onder ons, zegt Johannes. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Vol van genade en waarheid. Dat is een diep woord. Dat is een vol woord, dat woord wonen. En daarom, het is zo'n ontzaglijk moment als daar Mozes tot God geroepen wordt. Om voor zijn ogen uitgestald te krijgen en in zijn bewustzijn ingegoten te krijgen van een sprekende God, van de levende God. Hoe God zijn woning onder zijn volk wenst. Een lieve bedoeling van de hemelse Vader. Om in zijn gezin te wonen. De boel daar te regelen. Vandaar dat gezin actief te maken naar buitenuit. Zoals elk gezin tenslotte weer naar buiten gaat in activiteit voor het werk. Want in u zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. Nu, dan moet daar een woning God zijn. Opdat van daaruit, om die tabernakel en later om de tempel heen, de feestcyclus kan worden opgebouwd. En ook tenslotte de ganse aarde van het feestgedruis Gods vervuld mogen worden. Op Gods heilige berg, rondom Sion. Het was contractbreuk, maar het was ook een belediging van de wezenlijke bedoeling van God. Lieve broeders en zusters, het effect, de uitwerking van deze afval, die snelle afval, is ook vreselijk geweest. Aaron, die vraagt daar een ruk. De gouden ringen van je oren af en alle sieraden en werp het op een hoop, dan maak ik er een stierkalf van. Ze vervielen gewoon weer tot die duivelaanbidding eigenlijk, tot die bezetenheid, waar de heidenwereld in vervallen was. Want een afgod is niks, de demonen maken zich sterk daarin, in de afgodendienst. En dan gebruiken ze ook nog, dat doet de Satan altijd, imiteert God. Dit is de God die u uit Egypte uitgeleid heeft. God wordt daar helemaal mee aan de kant gezet. En ook Mozes wordt ermee aan de kant gezet. En Aaron zwicht voor de druk van het volk. En dan een ogenblik later gaan ze daaromheen dansen. En gaan ze zijn maaltijd houden en gaan ze spelen. En dat is dan helemaal op de heidense manier van de heidense gewijde prostitutie. Want dat is de beweging van de stier die ze nabootsen in dat spel. En dan is het niet meer het zaad Abraham dat die het schaak heet. Men lacht, maar men lacht daar op een duivelse manier. Het is een helsfeest, een kermis der ijdelheid zonder weerga. Wat een contrast tussen God en Mozes op de berg. Waar God het bezig is te tonen en als het bijna voltooid is, de 40e dag, dan is dat tafereel daar beneden aan de berg. Broeders en zusters, dit is haast een stukje, ja, kerkgeschiedenis, Israëlgeschiedenis, maar ook kerkgeschiedenis in het klein. Een hele ernstige zaak is dit. Stel je voor, dat nadat 40 dagen, ook 40 dagen, Jezus aan zijn jongeren getoond heeft hoe dat koninkrijk van God eruit zal zien. Hoe de inwoning van God ook in het duizendjarig rijk met een binding van de duivel eruit zal zien. Hoe het zal zijn. Hoe dat koninkrijk gaat komen. Hoe de wegen daar naartoe zullen lopen. Hij sprak met hen over de dingen van het koninkrijk Gods. En dan vroegen ze, herstelt gij in deze tijd het koninkrijk aan Israël? En dan zegt hij nu, dan zegt hij niet dat het nooit gebeurt, maar alleen die tijden en gelegenheden mogen ze niet weten. Alleen ga en wacht op. Wacht op de inwoning van de Heilige Geest. Wacht op de kracht Gods als die op jullie neerkomt. Stel je voor dat Petrus toen in die 10 dagen had hij gezegd dat bij de 7e dag of bij de 8e dag, nou is eigenlijk een week verlopen en een week is een heilig aantal dagen, 7. En nou ga ik vissen. Ik bid niet langer meer en ik wacht niet langer meer. Maar ze bleven wachten tot die inwoning kwam van de Heilige Geest. Tot de wolk neerkwam. Tot de Geest hen te spreken gaf. En in alle talen van de wereld het hoorbaar was. Hoe God zijn intrek in die vernieuwde Israëlitische gemeente had genomen. Bij 12 nieuwe stamvaders. Nu, broeders en zusters, Jezus is ten hemel gevaren. Maar de schrift zegt dat hij, en dat is een beetje hoger dan de berg waar Mozes bij God geroepen werd, maar Jezus zegt dat hij niet tot voor een definitief afscheid opgevaren is ten hemel. Hij is alle hemelen doorgegaan, zegt de schrift ons, opdat hij alle dingen vervullen zou, tot volheid brengen zou, opdat hij waar zou gaan maken alles wat God had beloofd. Dat betekent ook dat de volheid der heiden moet ingaan. Dat betekent ook dat aansluitend daaraan de volheid van de Jood moet ingaan. Heerlijkheid, licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. Dat komt ook. Wederenting van Israël komt ook. In tijden en gelegenheden door de Vader daarvoor bepaald. Een programma. En aan Johannes wordt iets nader getoond over dat komende koninkrijk. Wordt iets nader getoond. En nu zijn er heel wat in onze dagen die tot de Aaron van nu, tot de kerkelijke leidsman van nu, tot de kerkelijke leiders van nu, tot synodes en tot weet ik het allemaal zeggen, wat er van Jezus terecht is gekomen, die zien we niet meer. Laat ons een nieuwe bevrijdingstheologie maken, een nieuwe uitleidingstheologie. We doen mee met de revolutie van deze tijd, we offeren in de kerkbanken voor de wapens van allerlei bewegingen. Wie is Jezus? En waar is hij? En wat doet hij? Er komt toch niks van terecht? mogelijk. Nou, dat goud maar van je oren af en wat je op een hoop kunt smeten, doe dat maar. Dan geven we daaraan, we geven het daaraan, we geven het daaraan. En Aaron zwicht voor de druk. Aaron die zo samen is opgetrokken met Mozes. Die het nog heeft moeten zien hoe zijn staf ook veranderde in een slang, maar dan een slang die de andere slangen opvrat, verslond. Aaron die zoveel meegemaakt heeft van de verlossing uit Egypte naast Mozes, zwicht onder de druk. Want de dans rond het gouden kalf betekent maar niet zomaar materialisme. Het betekent dat men de werkelijke bevrijder aan de kant gesteld heeft. En dat men die inwoning die God aan het construeren is op de basis van het bloed der verzoening, met een tent, met een wolk die neerkomt, met de Heilige Geest, met de weg niet van geweld, maar van zijn liefde en van zijn geest en van zijn genade over Israël en over de wereld. Nou, dat daar ooit iets van terecht komt, Mozes, waar is die? Alsof God door Mozes zulke grote dingen doet, hem zo naar Farao toestuurt, een slavenvolk wegrukt uit de handen van Farao, zo door de zee daarmee trekt met dat volk, zo de Sinaï, waar ze de stem hoorden, waarbij ze stonden te beven. Linea recta, de stem van God hebben ze gehoord. En dan, als Mozes 40 dagen weg is, dan geloven ze het wel. Broeders en zusters. Openbaring 11 vers 1, waar gesproken wordt over een tempel. Volgt Openbaring 10. God kan een mens apart roepen. En zeggen, dat zijn de donderslagen, mijn koninklijke heerlijkheid. De ingang van de volheid der heidenen en de volheid van de Jood. En dan richt ik die tempel op. En dan kan God er ook rustig de tijd voor nemen om te tonen hoe dat alles komen moet. Dan kan hij een open boekje uit de hemel sturen, een nadere ontvouwing van zijn plannen. Dan kan hij een profeet voorroepen, dan kan hij profeten voorroepen. Hij is de soevereine God die doet wat hem behaagt en wat in zijn plannen ligt. Maar daar wordt intussen wel iets getoond, broeders en zusters, over, nu niet over de tabernakel, maar over, ook over die inwoning van God in de volheid der heidenen, over de gemeente die tot eenheid moet worden gebracht aan zijn tafel op de basis van zijn bloed. En over de aansluiting die er gaat komen met het Joodse volk, als dat daar op zijn eigen weg van dans rond het gouden kalf, dat wij zeggen, steunend op de eigen kracht, want toen ze de proclamatie in 48 uitvaardigden, toen mocht ook, en er was een grote vleugel van het linkse Jodendom, toen, voor de arbeiderspartij, toen mocht er ook verklaard worden dat steunen op de rotssteen Israëls, dat was het steunen op de Joodse kracht. Dat hoefde God niet te zijn, maar dat mocht ook zijn de Joodse kracht. Dat is gewoon kalverdienst, dans rond het gouden kalf, waarbij ze te gronden gaan, tenzij God ingrijpt, en die grijpt in. Hier is God een boekje aan het openen voor Mozes, hoe de tabernakel moet worden ingericht. David zegt later van de tempel dat hij dat gekregen heeft, een geschrift van God, hoe de tempel moet worden ingericht. Dat geeft hij aan Salomo zijn zoon. En de apostelen, ze hebben ons het Nieuw Testament voorgehouden, hoe het koninkrijk Gods moet komen. En ze hebben er ons in de naam van Jezus om leren bidden, uw koninkrijk komen, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. En als er in Openbaring 10 een boekje te hemel komt, dan is dat bedoeld om te schetsen, om de lijnen aan te geven hoe die tempel van Openbaring 11 vers 1 zal worden opgetrokken. Hoe? Maar bij openbaring van God, broeders en zusters, past ook het heilige wachten. Ze moesten toen wachten in Jeruzalem. Wij moeten verwachten de inlossing van Gods beloften, ook over de volheid der heidenen, en over de bekering van Israël. En als je niet meer verwacht en als je daarmee niet meer opwacht in geloof, heb je ergens contractbreuk gepleegd. Heb je ergens de grote naam ontkend. Ik ben die ik ben. Want zijn woorden zijn waarachtig en die de Heere verwachten zullen de kracht vernieuwen. Wachten, dat betekent dat je je eigen huis niet leeg laat staan, maar dat het vol van verwachting is van de dingen die God gaat doen. Je moet wachten op de inlossing van Gods beloften en God niet vooruitlopen. Ook al zie je Mozes niet. Die zelf ook moest leven als ziende de onzienlijke. En omdat men in de kerken daar niks meer van verwacht, probeert u het maar eens op te slaan, Romeinen 9 tot en met 11, en zeg dan maar, kijk, hier staat toch een belofte. Kijk eens je aan. Met glazen ogen. Ja. En als men dat dan loslaat, dan komt daarvoor in de plaats de kalverdienst, de dienst van de stier. Met geweld en met onderdrukking. Omdat tenslotte de Rooms-Katholieke Kerk dat wel losliet. Broeders van Rome, omdat je niet wijs zult zijn bij uzelf. Moet je weten hebben dat er nog een plan van God is om ook die gedeeltelijke verharding van Israël op te heffen. En ook daar de volheid te brengen. Anders word je eigenwijs. En die eigenwijsheid heeft tot een hardheid geleid. En tot een kalverdienst van macht en van inquisitie en van heksenprocessen. En nu redden ze het ook niet om de stierkultus van een communisme en van weet ik het allemaal over de hele wereld dat geweld te helpen verwijderen. Dat redt de paus zo niet, omdat hij er zelf in vervallen is. En synodes redden het ook niet. Ze hebben dit losgelaten. Dit verwachten van het komende koninkrijk waarbij ook de bekering van Israël betrokken is. En dan komt kalverdienst. En daarna een grenssituatie. Mozes, ik ga ze verdelgen. Ziet, ik sta op de rand van uw bestaan. God ziet over de schouder van Mozes hoe de toestand is van Israël toen, van zijn gemeente toen. Welk een contractbreuk en welk een val. Het is al geweld wat de klok slaat. Aaron zegt niet, geef je goud, maar ruk het van je oren af. Allemaal haast en geweld en drift wat dan daarna plaatsvindt. En een vreselijk gericht. En nu, broeders en zusters, zijn ook wij alle gewaarschuwd vanmorgen om het contractbreuk niet te plegen, maar ons te houden aan de werkelijke bevrijder. En dat geen surrogaat voor in de plaats te zoeken. De werkelijke heiland die op de aarde kwam in naam van God en vervuld van God tot en met om hier te sterven voor ons en te zeggen, ik sta borg voor u en voor de dag der eeuwigheid en ook voor de dagen van de tijd. Ik ben met u al de dagen tot de volleinding der wereld. En dan betekent het, ieder voor zich, ik, maar ook u, net zo goed, wij allemaal. En ook in de hele kleine dingen van ons leven. Moeten wachten in geloof. Ook als het iets langer duurt dan wij dat hadden geconstrueerd. En opgeteld bij elkaar. Het duurde te lang voor die Israëlieten. Wat doet hij daar 40 dagen? Kom nou. Is misschien van een rots uitgegleden daar ergens in dat woeste gebergte. En misschien is hij dat wel, ligt hij daar wel ergens verpletterd. Kom nou, Aaron, alsjeblieft. Dat vraagt God van ons, broeders en zusters, dat als de Heer zegt, zal hij met die zoon ons niet alle dingen schenken, dat we dat geloven en dat we daarop leren wachten. Want God maakt in ieders leven zijn woord waar. En God heeft toen die tabernakel geschetst voor de blik van Mozes. Maar hij zegt tenslotte, uw lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Van zijn gemeente zegt hij dat hij die wil zien als zijn tempel, als zijn woning. Toegerust, zoals hij dat getoond heeft aan de profeten, aan de apostelen, door de schriften. Zoals hij dat toont, ook aan het avondmaal. Ik beschik u het koninkrijk. Die inwoning van mij gaat daar niet buitenom, buiten het woord des kruises niet en buiten het sacrament des kruises niet. En niet buiten de doop, het gaat daar niet buitenom, maar dat is de weg waarin ik tot u kom. Het is de sleutel waarmee ik uw voordeur open. Hij klopt dat wij open zullen doen. Hij breekt niet in en ik raak niet. Hij pleegt geen geweld. Maar hij zegt vanmorgen tegen ons allemaal, ik wil binnenkomen. Klopt. En u vraagt dat hij dan in je binnenste de boel regelen mag. Dat hij de hoofdbewoner mag worden. Eigenlijk moet iedere christen kunnen zeggen als ze aan hem vragen, ben jij de hoofdbewoner? Dan moet hij kunnen zeggen, nee, dat is Jezus. Hier, binnenin. Dat is de hoofdbewoner. Blijft in mij en ik in u, zegt de Heer. En als we nu weer gaan avondmaal vieren, dan moet dat ook zijn vol verwachting. Dat hij met dat bloed, dat hij met dat gebroken brood, waarin toch God zichzelf volkomen uitgesproken heeft, dat hij daarmee binnenkomt, dat dat de sleutel is. Dat als je dat, die wijn gaat drinken, als je dat brood gaat eten, dat je dan tot Jezus zegt, kom in met uw liefde en luister. Regelt u bij mij de boel van binnen maar. In mijn gedachten, in mijn zinnen, in mijn neigingen, in mijn angsten, in mijn zorgen, in mijn dit en in mijn dat. Hij heeft misschien heel veel te regelen. Op orde te stellen. Maar hij doet het ook. En hij zal, dat is ook een belofte, het goede werk dat hij in u begonnen is, voleindigen tot op zijn dag. Amen.